Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom op de kerstfeest samen met de zondagsschool. In bijzonder hartelijk welkom aan de kinderen, aan de ouders, de grootouders en andere belangstellenden. In bijzonder ook de kinderen van het Afrikanenplein van de evangelisatie die ook vanmorgen in ons midden zijn. Hartelijk welkom. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 100 en daarvan het eerste en het vierde vers. Juich aarde, juich alom den Heer. Dien God met blijdschap, geeft hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. En wat er verder volgt in het vierde vers. Psalm 100, daarvan het eerste en het vierde vers. Uit Gods woord, Lucas 2 en daarvan het eerste 7 versen. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad David die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Laten we samen bidden. Heere, Allerhoogste Majesteit, tot u mogen we naderen in het gebed aan het begin van deze bijeenkomst, om samen met de kinderen van de zondagsschool te gedenken wat kerst nou inhoudt. Heren, heeft u de kinderen bijeen vergaderd in uw huis. Er zijn er zoveel belangstellenden ook opgekomen naar uw huis, ja zelfs kinderen van het Afrikanenplein, die misschien nog nooit gehoord hebben, die misschien nog nooit in de kerk geweest zijn, heren. En dan smeken we van u, als we nou allemaal hier in de kerk vergaderd zijn, wil u dan niet achterblijven? Maar wil u nou komen met die dierbare Heilige Geest? En wil u nou met kracht werken, ook onder de jongeren van de gemeente? Want u heeft het toch beloofd, het zaad zal u dienen. En dan smeken we van u, Heer, of u nou zelf in ons midden wil zijn, met uw woord en met uw geest. Dat dat woord kracht mag doen. Dat dat woord, de teksten die de kinderen zullen zingen of opzeggen, dat we het mogen horen, ja, met ons hart zou mogen gaan verstaan. Want kerst, Heer, dat is een onuitsprekelijk wonder dat u, een heilig God, wilde afdalen naar deze aarde. God was u en bleef u en mens wilde u worden. En de apostel heeft het uitgeroepen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat u nou in mensen een welbehagen heeft gehad. Mensen die nooit naar u vragen en nooit naar u zoeken, voor zulke mensen wilde u komen. Om uw leven te geven, om een weg te banen waar geen weg was, ach Heer. En u mogen samen met de kinderen hierbij stilstaan. Dat u gekomen bent. Maar voor wie bent u nou gekomen? Dat zegt u ook zelf in uw woord. U bent gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat leert u nou uw kinderen. Ach heren, dat ook de kinderen van de zondagsschool met alle belangstellenden dat mogen gaan leren verstaan. Dat we verloren zijn. Maar dat u nou gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Heren, wil u zelf geven dat alles met orde en stichting mag verlopen. Geef helderheid aan de verstand aan de kinderen. Geef eerbied. Dat ze ook mogen luisteren naar de vertellingen. En dat bovenal zou mogen gaan om de eer en verheerlijking van uw naam. Dat vragen we enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken.
jongens en meisjes, ik vind dat jullie al heel goed meegezongen hebben. Ik denk dat jullie dit versje ook allemaal uit je hoofd kennen. Toch? God zal zijn waarheid niet meer krenken. Wanneer zingen we dat in de kerk? Heel vaak. Zegt hij. Als de kindjes gedoopt worden, hè? Bij een doopvond. Heel goed. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nimmer krenken? Altijd trouw volbracht? Wat betekent dat nou? Als je dat met je eigen woorden zou zeggen, hoe zou je dat dan moeten vertellen? De Heere doet wat Hij belooft. En weet je, als je dan in het begin van de Bijbel bij de profeten kijkt, dan staat er bij de profeet Micha: en gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat is vandaag zo'n belangrijke tekst. Echt waar. Luister maar goed. 23 jaar is hij nog maar jong. Als het bericht komt dat Julius Caesar, de grote keizer, in zijn eigen regeringsgebouw door de senatoren op laffe wijze is vermoord. Het grote Romeinse Rijk wordt eigenlijk verscheurd door interne twisten, door burgeroorlogen. En nu, Octavianus, de pleegzoon van keizer Julius Caesar. Hij stapt door het koninklijk paleis in de grote stad Rome. Het machtige rijk, het schitterende rijk. En wat heeft hij gezegd toen hij aan de macht kwam? En toen het keizerschap naar hem toe kwam: ik kom in een Rome van bakstenen. En ik zal zorgen dat het een Rome van marmer wordt. Prachtige gebouwen zijn er verrezen in die grote stad Rome. Amfitheaters, tempels, regeringsgebouwen, paleizen. Het kan niet op. Marmer, purper, zilver, goud. Overal vandaan is het gekomen. Maar als dan die twisten en die burgeroorlogen door hem zijn neergeslagen, als zijn vijanden het zwijgen opgelegd zijn of uit de weg geruimd zijn, dan wordt die keizer Octavianus op handen gedragen. Alle mensen in de stad Rome, ze buigen en ze knippen voor hem. Onze keizer. Moet je kijken wat hij doet voor ons. Wat hij kan. Hij doet wat hij belooft. Maar kan hij dat allemaal dan zelf zomaar? De Romeinen hebben goden. Die zorgen voor hen. Goden. Zo'n lijst. Mars, de god van de oorlog. Jupiter, de god van de hemel en van de donder. Neptunus, de god van de golven en van de zee. Apollo, de beschermgod van de keizer zelf. Ja, kunnen die goden zoveel goeds brengen? Als keizer Octavianus zoveel goeds gedaan heeft en zoveel vrede en welvaart gebracht heeft, dan komen de Romeinen naar hem toe. Ze zeggen: Octavianus, u bent zo groot, zo heerlijk. U bent God voor ons. U bent de machtige. U bent de verhevene. Dat rijk van de Romeinen is zo groot geworden. Van Engeland tot Afrika. Van Spanje tot Indië. En overal heeft hij het voor het zeggen. Dan zeggen ze: u bent God, Octavianus. Weet u, wij zullen u voortaan gaan noemen Augustus. Augustus, de goddelijke. Augustus, de verhevene. En zo komt het dat wij in de Bijbel lezen over keizer Augustus. En dan loopt hij door het paleis en altijd is hij maar aan het denken over de macht in het Rijk, over de vrede in het Rijk. Oh, er staan legioenen, duizenden soldaten aan de grenzen van zijn Rijk om de barbare volkeren op afstand te houden. En de hele beschaafde wereld, dat is het Rijk van de Romeinen. Maar die inkomsten, hoe komt keizer Augustus, de god Augustus, aan zijn inkomsten? Dan verzint hij en dan denkt hij na. Weet je wat hij gaat doen? Hij moet zorgen dat mensen moeten gaan betalen over hun bezit. Dat kennen wij nu ook. Belastingen. Belasting op bezit. En dan komt er een belasting op grondbezit. En daarom, en nu lees ik uit de Bijbel. Er ging een gebod uit van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Het plan van Augustus. En de Heere doet wat hij belooft. Luister maar. Wat was Maria toch blij toen de engel bij haar kwam. Maria, wees gegroet. Gij zijt begenadigd. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Uit u, Maria, je zal een kind baren. En dat kind, dat zal Gods zoon genaamd worden. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Jongens en meisjes, jullie hebben gehoord van al die goden van de Romeinen, toch? Nu komt er weer een God. Het koninkrijk van David, dat zal terugkomen. Dat koninkrijk, wat helemaal verdwenen was, zal geen einde hebben. Dat is wonderlijk. En zo gebeurt het. En het geschiedde in diezelfde dagen dat de hele wereld beschreven zou worden. En Jozef ging ook op van Nazareth in Galilea naar Judea. Ach, dat is wat. Weten jullie, vorige week heeft juffrouw Boer verteld over de geboorte van Johannes de Doper, Pieter. Wat waren Zacharias en Elisabeth blij. En wat was er een blijdschap in hun huisje. Alles was klaar voor de geboorte van Johannes. En toen kwam Johannes. En wat waren al die mensen blij en gelukkig. Maar het kindje van Maria dan, waar de engel over sprak, dat hoort toch, als er een kindje komt, dan moet alles toch netjes zijn, alles keurig verzorgd zijn, alles moet toch klaarstaan, een kindje moet ervoor gezorgd gaan worden. En Jozef ging ook op met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, en dan zien we ze gaan op al die wegen. En dan moet je denken, Nazareth is een bergachtig gebied, vlakbij de berg Tabor. Een hele hoge berg van bijna 600 meter hoog. Vlakbij het meer van Galilea. Dan moeten ze helemaal richting de Jordaan. En dan moeten ze langs de Jordaan, langs de stad Jericho. En dan moeten ze uiteindelijk komen in de buurt van Jeruzalem. Vlakbij Jeruzalem, waar Bethlehem ligt, daar hebben ze een stukje grond. En als ze niet gaan, dan is dat stukje grond weg. Een stukje familiebezit. Jozef is een nakomeling van koning David. honderden jaren terug. En dat heeft hij nog. En dat is het. Ze zijn arm, Jozef en Maria. En op die wegen in het land van Israël, er gaan de mensen heen en weer. Overal komen ze vandaan. Overal gaan ze naartoe. De rijken die zien we op kamelen rijden. We zien wagens met ossen ervoor gespannen. We zien wagens met ezeltjes. Of ezeltjes alleen of mensen lopend. Alle kanten gaat het op. Tussen al die mensen lopen Jozef en Maria. 180 kilometer weg. 5 dagen lopen. Hoe moet dat gegaan zijn? Hoe moet dat geweest zijn? We weten het niet. Uiteindelijk komen Jozef en Maria bij Bethlehem aan. En ze kijken naar de lucht. Het wordt al donker. Ze moeten gauw zien dat ze ergens binnen onderdak kunnen krijgen. Ze moeten toch binnen ergens kunnen slapen. Toch? En dan lopen ze van het ene huis naar het andere huis. Heeft u een plekje voor de nacht? Wij zijn zo moe. Wij moeten ergens kunnen slapen. Dan komen ze bij een herberg. En dan kloppen ze ook op de deur. En dan wordt er open gedaan en dan kijkt er iemand naar buiten. Veel geld? Nee. Vol. Volgende huis. Deur open. Dikke buik van Maria. Nee. Deur dicht. Volgende huis. En op de straten wordt het steeds leger. Steeds meer mensen hebben onderdak gekregen. Maar Jozef en Maria, waar is nu de Heere? Zorgt hij dan niet voor hen? Weet hij dan niet van wat die engel tegen Maria gezegd heeft? Maria voelt het. Het zal niet lang meer duren. En dan komt haar kindje. Het kind van God. Geen plaats. Uiteindelijk vinden ze een stal. Misschien bij die krijtrotsen, bij dat bergachtige gebied van Bethlehem, waar wel meer holen zijn en waar wel vaker ook het vee een onderdak heeft. Of misschien was het wel een houten schuur waar het vee soms kon schuilen bij zwaar weer. Dat weten we niet. Een stal blijft er over voor de Zoon van God. Wat is dat erg? Wat een vernedering. Jongens en meisjes, zo ziet ons hart eruit. Net een stal vol van zonde, vol van de dingen van de wereld. En daar kan en daar wil de Heere wonen. Wat een wonder. Hoe kan het? Maria en Jozef, ze zijn binnen, het is donker. En dan staat er in de Bijbel, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en bond hem in doeken. Ze had wel doeken bij zich. En daar wint ze de Heer Jezus, dat kleine babytje, in. En dan, waar is de wieg? Weet je wat er staat? Een voerbak. Een bak wat laag op de grond, waar de dieren normaal uit kunnen eten. En daar legt ze dan haar kindje in. Ach, hoe kan dat? Deze koning, zo arm. Zijn koninkrijk zal geen einde zijn. God zal hem de troon van zijn vader David geven. En kijk dan eens naar die rijkdom in de stad Rome. Dat prachtige paleis van die goddelijke keizer Octavianus. Of dat paleis van koning Herodes in Jeruzalem. Of er is toch niets koninklijks te vinden. Toch wel. Dat koninkrijk van keizer Augustus heeft een einde. Straks dan sterft keizer Augustus. Die burgers in de stad Rome, die al dat mooie om zich heen zien. Die sterven. En dan heeft hun koninkrijk een einde. Maar die burgers van dat koninkrijk van God, die mogen straks eeuwig zalig leven in een heerlijkheid die wel 1000 keer schoner is als die heerlijkheid van die stad Rome van toen. Of als de heerlijkheid die wij maar kunnen bedenken. Jongens, meisjes, wat is dat groot? Wat is dat wonderlijk? Willen jullie ook niet horen bij dat koninkrijk van God? Och, dat dan ook onze mond mee mag zingen in die stond. En we gaan nu zingen van het werk van die koning uit de lofzang van Maria.
De mens geheel volmaakt en rein. Wij luisteren in alles naar de Heere. Wij wilden altijd hem gehoorzaam zijn. En zonder zonde leven tot Gods ere.
En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed.
Maar het leven wat de mens op aard genoot is maar een korte tijd zo mooi gebleven. Na het eten van de vrucht die God verbood, verloren wij dit mooie, reine leven.
Toen Adam had van de verboden vrucht, moest hij en alle andere mensen eenmaal sterven. Toen zijn we van de Heer weggevlucht, dan zullen wij het eeuwige leven op.
Geen mens die ooit je schuld betalen kan, toch hij schuld betaling van de zonde. Dan rijst bij ons de vraag, hoe moet het dan? Wordt het dan nergens meer bij ons gevonden?
Gods recht eist voldoening van de schuld. Geen mens of zelfs geen engel kan iets geven, waardoor de eis van God nog wordt vervuld en wij van straf bevrijd uw eeuwig leven.
Hij moet een mens zijn, zondeloos en rein, maar die ook sterk is om de straf te dragen. Dus moet hij God en mens tezamen zijn, zo middelaar alleen kan God behagen.
Is er zo iemand overtuigd dan? Wordt er ons een zaligmaker gevonden, die aan Gods wet voldoening geven kan? Wie is het die ons redden kan, van straf en zonde?
Thank you. samen over denken, hoe God zijn zoon heeft willen schenken, hoe hij in donkere nacht op aarde kwam en werd geboren, opdat hij zondaars zo verloren terug in Gods gemeenschap bracht.
Weet u van tevoren dat God Israël beloofd Christus wordt daartoe geboren voor je altijd geloofd?
Oprechte waren vrouwen zagen beden uit haar die op 24 komen in een stadje willen.
Jaren kwamen en verdwenen, er was al zo lang gewacht, maar geen redding was verschenen en toen werd er om de nacht.
Die werd er toen nog gevonden, die met hij mee was, bij verlossing van de zon, vertaling van de schuld.
Toch had God zijn volk op aarde ook in zulke tijd als toen. Voor dat volk had Jezus waar, was hun echt om hem te doen.
Wat een blijdschap toen Maria Jezus in haar armen kwam. Het was haar kind en haar Messias die tot haar verlossing kwam.
En zij baar daar is voor een zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen ieder geen plaats is in de herberg.
Al kreeg hij hier geen mooie woning, hij is en blijft de hemelkoning, al lag hij in een arme stal, zo is hij toch de Heer de Heere. Hij zal het koninkrijk regeren dat nooit te einde nemen zal.
Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden en hij zal de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis Jacobs koning zijn tot in eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn.
En nauwelijks was hij nog geboren of engelen stemmen lieten horen aan God zij alle lof en eer. Ook hij dus hebben het vernomen dat Christus voor hem was gekomen, zij knielden hem aanbiddend neer.
En als de wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden.
Het welk is vervuld toen Christus mens is geworden en onder ons heeft gewoond, vol genade en heerlijkheid, toen ook de menigte der hemelse scharen hem hebben aangebeden en zijn naam groot gemaakt.
Thank you.
werd Jezus toch zo nederig geboren? Waarom was hij zo arm toen hij op aarde kwam?
Waarom doet hij zijn stem als hulpeloos kindje horen? Was nodig dat hij al die armoede op zich nam.
Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat gij om uw wil zou te rijk worden, daar hij rijk was, omdat gij door zijn armoede zou te rijk worden.
Want je zal zijn rijtje voor zijn aangezicht opgeschoten als een wortel uit de dode aarde. Hij had geen genade nog heerlijkheid. Als wij hem aanzeggen, was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben.
Al hulpeloos kind begon hij zo zijn levensdagen, omdat ook kinderen zo vol van zonde zijn. Om ook voor kinderen de straf te kunnen dragen, kwam hij op aard als fijne zondeloze rij.
Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.
Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige gevangenis en de geboorte van Christus?
Dat hij ons middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben volgens aanzicht bedekt.
Nu wil de Heer ook nog aan kinderen gedenken en werkt de woord de geest ook nu in jongen houdt.
Om Jezus wil alleen kan hij genade schenken, het is om zijn wil nog redding en behoud.
Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulke is het koninkrijk Gods.
Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden.
Thank you.
is zo lang geleden, het is toch wel de grote vraag. Wat betekent kerstfeest heden? Ja, wat zegt het mij vandaag?
Kerstfeest wijst op onze zonde, kerstfeest wijst op onze schuld. Nimmer we behouden als Gods eis niet was vervuld.
Als we dat eens echt beleven, oh dat noemde zonder smart, dan vervult ons vrees en beven, ziend op ons weer doorvaart, zouden wij het door schuld verslagen, ziende op die grote nood, niet naar verlosse vragen, die kan redden van de dood.
Als de Heer ons dan doet horen, dat de redding mogelijk is, omdat Christus werd geboren, komt de hoop ondanks gemis.
Naar de kerk komen. En anders. Oh, en Harry ziet nog de ogen voor zich van de pastoor van die gemene man. Ze hadden zo gemeen gekeken en hij had meteen bedacht, oh, wat zal er gebeuren? Vader is al in de gevangenis. Want vader Martin is dominee van de kerk in Frankrijk. En weet je, in Frankrijk mag je niet. In deze tijd mag je niet uit de Bijbel lezen. Niet zoals wij de Bijbel hebben. En vader had het toch gedaan en moeder ook. En daarom nu, ze moeten weg. En kijk, bij de deur staat een tas. In die tas zitten alle spullen wat ze mee kunnen nemen. Een paar dekens, zodat ze 's nachts warm zullen blijven. Er zit wat eten voor de lange reis die ze moeten maken. Moeder legt haar vinger op haar lippen. Voorzichtig. Ze loopt naar het geheime plekje, de geheime berging. Henry weet precies waar. Ja, nu gaat moeder de Bijbel pakken. Ze pakt voorzichtig de Bijbel en stopt hem bij de dekens. Bij het eten stopt ze hem in de tas. Zo, die moet ook mee, zeker weten. En dan gaan ze de lange weg door het stille dorpje, door de nacht, in de kou. Lang zullen ze moeten lopen. Het is al een paar dagen later. Al heel wat dagen later. Want ze eerst liepen ze door de heuvels met z'n drieën. Moeder, Henry, Louise, met z'n drieën gingen ze. Maar het werd steeds moeilijker. De weg werd steeds gevaarlijker. Steeds hoger werden de bergen. En misschien weet je het wel als je in de bergen bent geweest. Als de bergen hoog zijn, zijn de dalen heel diep. En is het soms heel moeilijk om daar te lopen. En dat was het nu ook geworden. Voorzichtig lopen ze achter elkaar aan. Henry voorop. Dan moeder. En dan Louise. Maar kijk eens naar moeder. Wat staat haar gezicht? Verdrietig? Wat staat het? Bezorgd. En je kan nog iets zien. Je ziet het aan haar ogen. Die ogen staan ziek. Ja, want moeder is ziek geworden in de bergen. Het ging zo goed. Er lag nog geen sneeuw. Maar moeder, ze kon bijna niet meer vooruit. Oh, bijna zijn ze in Zwitserland. En als ze daar zijn, dan zal het veilig zijn. Maar hoe lang zal het nog duren? Ze is zo moe en zo ziek. Moet je kijken waar ze lopen. Oh, heel voorzichtig drukken ze zich tegen de berg aan, want achter hen een diep ravijn. Henry, jij kijkt voorzichtig naar beneden. Gelijk kijkt hij weer voor zich naar de berg. Wat is dat diep? Oh, als je daar invalt. Oh, hoe lang moeten ze nog over dit gevaarlijke pad? Hij kijkt wat vooruit, nog zo lang. Maar dan ineens gaan zijn gedachten terug naar de tijd dat vader nog preekte. Een van de laatste preken die hij had gehouden voordat hij gevangen genomen werd. Hij preekte uit Psalm 34. Zijn tekst was: de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. Oh, en Harry weet het nog precies hoe hij het had gezegd. Misschien moeten we wel vluchten binnenkort. Misschien worden uw kinderen wel naar een klooster gestuurd. Misschien zullen ze uw Bijbel wel verbranden. Ja, misschien zullen ze u zelfs wel doden. Denk dan maar aan deze tekst, want de Heer Jezus, hij kwam in Bethlehem in de kribbe. En toen ging hij lijden en sterven, maar ging hij ook weer naar de hemel. En daar bidt hij voor zijn volk. En weet u, hij heeft zelfs een hele grote engelenmacht die hij in kan zetten om zijn kinderen te beschermen. Oh, en als Henry daaraan denkt, hij kijkt nog steeds niet naar beneden, maar hij kijkt vooruit. Daar moeten ze naartoe. Oh, en dan duurt het niet zo lang meer. Kijk maar, nog 40 meter. En hij zegt tegen Louise, kom maar, het komt echt wel goed. Lopen maar, kijk eens, daar wordt het pad al breder. Zo lopen ze rustig vooruit. Nog 10 meter, nog 5. Gelukkig, voorbij dat enge, gevaarlijke pad. Maar kijk eens naar moeder. Zwaar leunt ze op Louise. Eigenlijk kan ze niet meer. Ze is zo moe en zo ziek. Zouden ze er al bijna zijn? Hoe lang zou het nog duren? Ook nog even volhouden, want dan zijn de kinderen veilig. En zo lopen ze maar. Maar ineens staat Henry stil. Hij zet geen stap. En verschrikt vraagt Louise: Henry, wat doe je? En Henry, hij wijst alleen. Kijk eens. En Louise kijkt. En ook Louise schrikt. Want daar in de verte, daar lopen 2 wandelaars. Ze hebben een dikke jas aan. Dikke laarzen, dat kun je van een afstand wel zien. En Louise zegt het meteen tegen Henry: dat zijn soldaten. Want wie zouden er anders op dit eenzame bergpad lopen? Dat moeten wel soldaten zijn. En Henry, hij knikt. Oh, hoe moet dit nu? Soldaten? En hij kijkt eens over het pad en hij ziet het. Ja, ze lopen op hetzelfde pad. Het zal niet lang duren of dan komen ze elkaar tegen. En dan? Weet je waar Henry niet aan denkt? Aan de engel van de Heer. En hij denkt na en hij kijkt voor zich. Moeten ze dan terug? Nee, dat kan niet. Niet weer over dat smalle paadje langs de afgrond. Maar naar beneden kunnen ze ook niet, want nu is de berghelling nog niet meer zo steil. Maar je kunt er echt niet van aflopen. De berg op? Dat gaat ook niet. Maar dan, daar beneden bij de berghelling, springt iets. Iets springt omhoog en het komt steeds hoger. En Harry ziet het. Hé, dat is een steenbok. En hij komt omhoog en hij komt op het pad waar Henry en Louise en moeder staan. En dan springt het omhoog tussen de rotsen. En Harry kijkt naar de steenbok. Maar hij is verdwenen. En hij kijkt dus omhoog langs die hoge bergwand. Nee, dat is veel te steil. Daar kan hij niet omhoog. Maar hij komt ook niet terug. Dan moet daar een doorgang zijn. Dan moet je daar verder kunnen. Dat bedenkt Henry. En hij zegt tegen Louise. Hé, er is daar een doorgang hoor. We gaan hem zoeken. Er moet daar een pad zijn. Louise, ze kijkt naar de rots. Een pad? Waar dan? Toch gaan ze op zoek naar het pad. Ze lopen naar de rotsen en voorzichtig. Oh, kijk eens wat leuk. Moeder roept Louise. Ze kan bijna niet meer. Hoe lang nu nog? En daar gaan ze. Voorzichtig, ze houden zich vast aan de ene rots. Ze zetten hun voet op een andere. En zo klimmen ze wat vooruit. En dan... Henry, jij geeft een kreet. Kijk eens, een pad. Het gaat hier doorheen. Daar aan de andere kant wordt het licht. En voorzichtig gaan ze er doorheen. En dan zegt Louise, oh, moet je kijken. Een kleine vallei aan het andere kant van die spleet. Daar een vallei. Er stroomt zelfs een beekje doorheen. En ze kijken eens goed. Ja, daar aan de zijkant. Het lijkt wel. Of daar een hol is. Dat zou fijn zijn. Dan zouden ze daar even uit kunnen rusten. Om dan weer verder te gaan. Want ze zien het wel. Dat moeten ze heel snel gaan doen. Uitrusten. Voor moeder. En Henry, hij gaat op onderzoek uit. Hij loopt steeds verder. En hijgend komt hij even later terug. Ja hoor, er is daar een grot. Daar kunnen we schuilen. Ze helpen moeder erheen en als moeder in de grot is, weet je wat ze doet? Ze zakt meteen op de grond en daar blijft ze zitten. Moeder is zo ziek en zo moe, ze kan niet meer. En meteen gaan Harry en Louise aan het werk, zo snel als ze kunnen. Ze zoeken mos, ze zoeken gras, ze maken een bed voor moeder en daar brengen ze haar voorzichtig heen. Oh, wat is ze ziek. Dit gaat niet goed. En Henry, hij gaat nog meer aan het werk. Hij zoekt wat hout bij elkaar. Ja, weet je wat hij doet buiten? Hij trekt zelfs een struikje uit de grond. Want hij wil vuur maken. Dat gaat hij doen. Hij gaat hard aan het werk. Louise, ze haalt water uit de beek voor moeder. Henry zorgt voor het vuur. En daar zitten ze bij elkaar. Het is gelukt. Het vuurtje is aangegaan. Maar weet je wat Henry helemaal niet heeft gezien? Buiten is het gaan sneeuwen. Buiten begonnen de eerste vlokken te vallen. Harry was zo druk, hij zag het niet. Louise ook niet. Maar als Henry weer naar buiten gaat, om nog wat dikkere takken te halen voor het vuur, als die dan terugkomt, kijk eens naar zijn jas. Helemaal wit van de sneeuw. Hoe moeten ze nu in Zwitserland komen? Hoe moet het nu? En daar zitten ze met z'n tweeën bij het gemaakte bed van moeder. Wat is ze ziek. En je hoort het aan haar ademen. Het gaat wat hortend af en toe. Ze heeft nog helemaal niets gezegd sinds dat ze in de grot kwamen. Nog helemaal niets. En dan is het toch nacht geworden. En als Henry, hij stond nog, die avond stond hij nog bij de ingang van de grot en hij keek naar buiten. Hoe moet het? Hoe moeten ze ooit verder? Hoe komen ze ooit veilig in Zwitserland? Moeder zo ziek, sneeuw. Weet je, in de bergen kan er soms nog wel meer vallen dan wat bij ons pas viel. Soms valt er wel een meter, zo hoog, of nog meer. En Henry weet het, dan komen ze nooit uit die grot. En toch is hij in slaap gevallen, maar midden in de nacht wordt moeder wakker. En bijna, zodat ze het niet horen, vraagt ze om water. En heel lief gaat Louise, ze geeft moeder wat water. En dan gaat ze praten. Henry, Louise, het is kerst vannacht. Wil je lezen? En Henry, hij gaat op zoek in moeders tas. Hij gaat op zoek naar de Bijbel die ze mee hadden genomen. En dan gaat hij lezen. Hetzelfde als wat wij ook hadden gelezen over keizer Augustus. Maar ook over dat kindje wat geboren werd, over de Heer Jezus. En over de herders die kwamen om het kindje te aanbidden. Over de engelen die gezongen hadden. Dat leest Henry allemaal. En dan gebaart moeder dat hij moet stoppen. En nu gaat moeder praten. Ze zegt, wees maar net als die herders. Ga ook op zoek naar het kindje bij de kribben. Bid maar of de Heer je laat zien dat je ook zo'n donker hart hebt. Zo donker als een beestenstal. En dat je dan in de kribben mag kijken. Nog meer gaat moeder zeggen, want ze zegt, Henry, Louise, ik heb gebeden. Ik heb gebeden of de Heer mee wil gaan. Oh, ze moeten heel goed luisteren. Bijna horen ze niet wat moeder zegt. Dan zegt moeder, weet je, de engel des Heren, waar vader van preekte, vlak voordat hij gevangen genomen werd, die zal meegaan. En dan moet ze zo hoesten, dan kan ze even niet praten. Louise geeft daar weer wat water. En als ze eindelijk een beetje gestopt is met hijgen, zegt ze nog meer. Hoe het met mij moet, weet ik niet. Als ik moet sterven, zal die engel meegaan. Oh, bang hebben Henry en Louise hun plekje op een zelfgemaakte bed weer opgezocht. En kijk eens naar Henry, zijn vuisten zijn gebald. Oh, want wat is die bang. Bang voor alles wat komen gaat. Eerst moesten ze vluchten. Toen moeder, zo ziek. De sneeuw, hoe moet het nu verder? De engel des Heren, zou dat echt? Toch is Henry in slaap gevallen. Want ineens schrikt hij wakker. Hij schrikt overeind. Zomaar zit hij rechtop. Wat was dat? Hij kijkt en hij stoot Louise aan. Word eens wakker. Ik hoor iets. Er is wat. En ze luisteren samen, bevend van angst. Wat was dit? Nog eens luisteren ze. En dan horen ze waar Henry wakker van werd. Een hond. Een hond blaft. En ze luisteren, dan horen ze nog meer. Voetstappen. En ze komen dichterbij. Oh, heel bang luisteren ze. Kijken ze, wat zal er nu gaan gebeuren? En dan ineens, bij de ingang van de grot, staat een man. En Henry, hij vliegt overeind. Hij rent naar de ingang van de grot. Hij begint te slaan, te trappen. Nee, jullie mogen ons niet gevangen nemen. Nee, ga weg. Maar de man, hij pakt Henry vast. Zodat hij niets kan doen. Helemaal niets. En Henry, hij trapt maar, hij slaat maar, hij roept. helpt niet. Dan hoor eens naar de man. Rustig. Stil maar, jongen. Henry hoort het niet. Hij gaat maar door en hij gaat maar door. En dan zakken Harry zijn schouders in. Hij stopt met schoppen, hij stopt met slaan, met roepen. En zomaar staat hij moedeloos. Alles voor niets. Nu zijn ze gevangen. Wat nu? Maar kijk eens, die man die neemt Henry mee verder de grot in. Achter die man vandaan komt nog een man. En hij heeft een lantaarn bij zich. Hij loopt voorbij Henry. Voorbij Louise. Naar moeder. En dan begint de oude man te praten. Want nu ziet Louise het wel, die man. Hij is al heel oud. En dan zegt hij, rustig maar. Stil maar. Ik doe je geen kwaad. Wij doen jullie geen kwaad. Nee, maar zegt Louise, u bent gekomen om ons gevangen te nemen. En we willen niet naar een klooster. We willen niet naar de gevangenis. We zijn bijna veilig. Nee, zegt de man, ik kom je niet gevangen nemen. Ik kom je helpen. Ik woon in Zwitserland. Heel kort over de grens. En daar ga ik naar de kerk. Daar lees ik uit de Bijbel, daar help ik andere christenen. En nu weet ik dat hier is een heel gevaarlijk, een heel smal pad. En heel veel hugenoten, heel veel christenen die uit Frankrijk komen naar Zwitserland, die verdwalen hier. Die komen dan hier, dan zijn ze er bijna. Dan verdwalen ze en lopen ze weer met een omweg naar Frankrijk terug. En dan worden ze gevangen genomen. En daarom ga ik, zegt de oude man, met een van mijn zoons ga ik heel vaak kijken of ik geen hugenoten zie, of ik niemand kan helpen. En gisteravond, toen ik daar liep met een van mijn zoons, toen zagen we over dat bergpad, zagen we een moeder met twee kinderen. Zagen we lopen. Oh, zegt Louise, dat waren wij. Dus zijn we voor niets zo bang geweest. Dan was u dat. Oh, en Henry, wat is die blij, gelukkig. En hoor eens, heel zacht klinkt een stem. Een beetje van meer naar achter in de grot. De engel des Heren. En dan begint moeder weer te hoesten. Ze kan eigenlijk bijna niet praten. De man die de lantaarn vast had, hij pakt wat water en hij geeft het aan moeder. En dan gaat het allemaal heel snel. Het duurt niet lang. Of daar gaat een stoet, is op weg van de grot naar het veilige Zwitserland. En voorop, daar loopt die grote hond. Kijk, nu kun je tenminste zien wat voor hond het is. Een hele grote, zo'n hond die je in de bergen hebt. Een Sint-Bernard hond. Die hond die ze gebruiken om mensen te redden. En daarachter een oude man. Met aan allebei de handen een kind. Henry en Louise. En daarachter zijn twee zoons die ook meegekomen waren. Zijn twee zoons met tussen hun in een draagbaar die ze samen gemaakt hadden. En daarop ligt moeder. Onder alle dekens, heerlijk ingewikkeld. En als Henry eens achterom kijkt naar moeder, dan ziet hij het. Oh, wat is ze ziek. Ze heeft nog steeds haar ogen dicht. Oh, kijk eens. Ze gaan even open. En de ogen van moeder, ze kijken Henry aan. En dan glimlacht moeder. En van Henry kijkt ze omhoog. Het is net alsof moeder het wil zeggen. Zie je nu wel, Henry? Zie je nu wel? De engel van de Heere. Hij heeft gezorgd. En niet veel later komen ze in Zwitserland, in het dorpje waar die oude man woont. En ze gaan meteen naar de pastorie, want daar werden alle vluchtelingen gebracht. En als de oude man aanklopt, gaat de deur open. En wie staat daar? Weet je wie de deur open doet? Dominee Martin. Vader. En blij vliegen ze vader in de armen. Vader! Daar bent u! En ook vader, oh, de tranen rollen over zijn wangen en hij doet zijn armen om zijn kinderen heen. Wat is hij blij. Nu zijn ze weer bij elkaar. En moeder wordt ook voorzichtig naar binnen gedragen. Ze wordt op een warm bed neergelegd. Nu zijn ze weer met z'n vieren bij elkaar. Gelukkig. En Louise, luister. Ze kijkt eens. Ze staan nog met z'n allen in die kamer waar moeder is neergelegd. Hé, gisteren ademde moeder toch heel anders. Toch veel sneller en veel... Zou moeder dan toch beter worden? Het werd een wonderlijke kerstdag. Vader en Henry, ze hadden elkaar zo heel veel te vertellen. Henry vertelde wat er allemaal gebeurd was op hun vlucht. En ook vader vertelde hoe hij bevrijd was door vrienden uit de gevangenis. Bevrijd, naar Zwitserland gebracht. Die avond was het heel druk in het kerkje in het dorp. Vader, hij liep de preekstoel op, deed de Bijbel open, zei: gemeente, op deze kerstavond lezen we met elkaar uit de Bijbel, uit Psalm 34. En onze tekst is vers 8. De engel des Heren legert zich rondom degenen die hem vrezen.
Nemen van de leerlingen die de zondagsschool gaan verlaten, willen die naar voren toe komen? Ja, het zijn er dit jaar 4 die de zondagsschool gaan verlaten. Jullie hebben de leeftijd bereikt dat jullie naar catechisatie mogen gaan. En dan zijn jullie hartelijk welkom bij broeder Doorn, die jullie ook catechisatie zal gaan geven. Maar de leiding van de zondagsschool en ook de kerkraad wil jullie niet alleen laten gaan. We gaan straks jullie toezingen. Toezingen, wat gaan we dan zingen? Of de Heere, die God, die voor jullie zorgt. Of die nou met jullie op wil trekken. Als jullie de zondagsschool gaan verlaten. Als jullie ook de catechisatieles hopen te gaan krijgen. Of nou die God van zaligheden jullie wil gebruiken in jullie dienst als jullie groot geworden zijn. Maar ook of die heilige God nou jullie hand wil pakken. Als jullie de weg moeten gaan, de onbekende toekomst. Dat jullie nou een weg mogen gaan om de Heere te mogen dienen, om de Heere te mogen vrezen. Kinderen, alleen dan ben je waarlijk gelukkig. En die God die leeft. Die God die doet dat door zijn woord en door zijn geest. Daarom is het zo belangrijk om ook die catechisatielessen te volgen. Maar ook zondag aan zondag in Gods huis te zijn. Want daar werkt de Heere. Ook in harten van kinderen. Dan gaan we het straks zingen. Gij zijt een God. Vat gij een hand. Uw goede geest, dat is die Heilige Geest, bestier hun schreden en leidt hen in een effen land. En dat wil de Heer nou ook aan kinderen geven. Door zijn woord en door zijn geest. Waarom? Omdat er een vaderland is, omdat er een hemel is, daar verzamelt de Heer zijn kinderen. En dan is het ook het gebed, ook van de leiding van de zondagsschool, of die dat ook aan jullie wil doen. Maar voordat we dat gaan zingen, krijgen jullie nog een boek. Sophia Verwij, Johannes 5. Onderzoek de schriften, want gij meent in hetzelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Alsjeblieft. Maurits de Vries, wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Alsjeblieft. Jolie de Vries, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Alsjeblieft. Inge Doorn. En gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. Alsjeblieft. Laten we nu de kinderen toe gaan zingen uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer hen, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst besteden. Gij zijt hun God, vat gij hun hand. Uw goede geest bestier hun schreden en leidt hen in een effen land. Psalm 143 en daarvan het 10e vers. voordat we gaan eindigen wil ik nog even bekendmaken dat de kinderen van de zondagsschool straks blijven zitten. Die krijgen dan een boek. De anderen mogen dan de kerk verlaten. Ook degenen die niet op de zondagsschool zitten kunnen een boek krijgen. Dat betekent ook de kinderen van de kinderevangelisatie. Die mogen straks een boek uitzoeken. Jongens en meisjes, ik vind dat jullie goed je best gedaan hebben. Jullie hebben gezongen, jullie hebben teksten opgezegd over de Heer Jezus, dat hij geboren is. Dan heb ik één vraag aan jullie vanavond als jullie je knieën buigen. Moeten jullie één ding aan de Heer vragen? Nu bent u geboren, maar bent u nou ook voor mij geboren? Mag het nou kerstfeest ook in mijn hart worden? Want er is geen plaats voor de Heer in ons hart. Maar vraag dan aan de Heer, Heere, wie bent u toch? Ik ken u niet. Wil u zich aan mij bekendmaken? Zullen u het niet vergeten? Zullen we daarom gaan vragen, ouders? Dan wil ik voorgaan in dankgebed. Heere, u bracht ons samen in uw huis. En dan mochten we samen met de kinderen van de zondagsschool stilstaan bij dat heugelijke feit. En nu bidden we en smeken we van u. Wil u nou geven dat het ook kerstfeest mag worden in de harten van de zondagsschoolskinderen. Maar ook van hen die niet op de zondagsschool zitten. Ach, mag het kerst worden in ons alle hart. Heere, mag het waar worden. In de donkerheid, in de duisternis van ons vuile hart. Wil u dan geven dat alles mag verdwijnen, u zou mogen verschijnen. Zoals u dat deed bij de herders. Zoals u dat deed bij de wijzen uit het oosten. Zoals u dat deed. En zoals u dat nog doet in harten van uw kinderen. Alleen dan, als u verschijnt. Als die zalig maken van zondaar. Dan is het waarlijk kerst. En wil u geven. Dat dat ervaren mag worden. In ons alle hart. Wilt u ons zo veilig thuis brengen? Ook als we alleen thuis komen. Wil u ook zijn met de kinderen die verdriet hebben. Omdat hun ouders andere wegen gaan. Zorgen en huwelijken. Heren, ontferm zich over de jeugd. Ontferm zich over de kinderen van de gemeente. En wil u achterblijven met uw woord. En met uw geest. En wil u plaats voor uzelf maken. Want Heere, naar uw welbehagen gaat u toch door met uw kerkvergaderend werk. Op grond van uw verdienst door Jezus Christus. En wil u het ook doen in het midden van de gemeente. Gedenk ons dan, uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen nu staande het Heere zij God. gewoon wel thuis.